Aan het einde van dit verhaal zal ik dood zijn. Dat is de enige mogelijke uitkomst nu ik aan dit verhaal begonnen ben. Ik zal dood zijn op het eind. En niet omdat dit een Griekse tragedie is, waarin mijn lot vaststaat, door goden bepaald, in steen gebeiteld, maar omdat de partij zich geen ander einde van het verhaal kan permitteren. En ik me geen ander einde kan voorstellen. Ik zal dood zijn op het eind. Of anders verdwenen. In een van de gevangenissen, in een van de strafkampen, in een van de permanente oorlogen, hier ver vandaan of hier heel dichtbij. Ik zal weg zijn op het eind. Mijn naam, Winston Smith, zal worden verwijderd uit het geboorteregister. Documenten waarin ik voorkom zullen worden herschreven. Mijn hele bestaan zal worden uitgewist. Ik zal nooit hebben bestaan op het eind. Ik zal nooit hebben geleefd. Wat betekent dat ik dus nu niet leef, al dood ben gegaan door deze weg in te slaan. En toch kies ik daarvoor. Kan ik niet anders dan hiervoor kiezen? Ook al weet ik dat de gedachtenpolitie me nu waarschijnlijk al in het vizier heeft. Ik kies ervoor om hier te beginnen. Zoals iemand die verdrinkt, ervoor kiest om naar lucht te happen, ook al stroomt daarmee enkel water in zijn longen. Ik zal opgepakt worden, geslagen worden, geblinddoekt worden, afgevoerd. En als de gedachtenpolitie me dan zou ondervragen in een van de donkere kelders van het ministerie van Liefde, zullen ze haarfijn kunnen aanwijzen waar ik ben begonnen met dwalen. Wanneer ik ben geradicaliseerd, zoals zij dat noemen. Dat moet ergens eerder zijn gebeurd. Niet nu, niet hier. Dit is slechts het happen van het water. In dikke mappen zal staan beschreven wanneer ik voor het eerst mijn eigen gedachten begon te horen. Wanneer ik loskwam van de tijd. Dat zullen ze weten. Omdat we nu eenmaal in een wereld leven waarin de partij alles weet. Alles is. De partij is Big Brother en Big Brother is de partij. De partij is alles en alles is de partij. De schermen in mijn appartement, die me 24 uur per dag in de gaten houden, zijn de partij. Het bed in deze kale kamer, in deze grijze flat is de partij, de spataderen op mijn kuiten, het karig ontbijt van koude pap, het donker water dat we koffie noemen. Mijn buurman, mijn buurvrouw, hun veel te fanatieke dochter van 7, die later haar vader zal aangeven bij de gedachtenpolitie, is de partij. De gang naar de lift, de weg naar mijn werk zelf is de partij. Big Brother is de partij en de partij is Big Brother. De partij is alles. En alles wat niet de partij is, zal worden vernietigd. Goedenavond. Dames en heren, de tekst die u net hoorde is de proloog van mijn bewerking van het beroemde boek van George Orwell, 1984, waar ik de afgelopen maanden aan heb gewerkt. Morgen is de eerste repetitie en over 2 maanden zal het stuk in première gaan. En deze avond staat in het teken van 1984, in het teken van verzet. Een van de dingen die ik het leukste vind aan het maken van theater is dat het zo ontzettend dicht in de buurt komt van tijdreizen. Orwell schreef zijn boek in 1948, in een tijd waarin de kruitdamp van de Tweede Wereldoorlog nog metaforisch over het land stoof en veerboten vol passagiers een heel stuk minder metaforisch op achtergelaten zeemijnen voeren. Waarin de staat Israël werd gesticht en waar de Nuremberg-processen op gang kwamen. Hij schreef over de toen nog verre, verre toekomst. Dat inmiddels alweer langer geleden is dan dat het toen in de toekomst lag. 1984, een grapje van zijn uitgever. Ik geniet ervan om in mijn hoofd en vanaf morgen in de repetitiezaal heen en weer te reizen tussen 1948, 1984 en de wereld van vandaag. Of nog specifieker, De wereld van de 15-jarigen van vandaag en hun toekomst. Want voor hen ga ik het stuk maken. En het wonderlijke van toneel maken is daarbij dat al dat tijdreizen zich uiteindelijk zo ontzettend zich afspeelt in het nu. Met de blik, de mores, de hoop, de wanhoop van vandaag. Schrijvers, muzikanten, schilders kunnen nog jaren na hun dood een publiek krijgen. Een theatervoorstelling heeft die luxe niet. Je kunt niet je tijd vooruit zijn als theatermaker. Want dan zal niemand komen kijken en niemand zal het dus hebben gezien. Je moet je betekenis krijgen in die anderhalf uur tussen het opengaan en het sluiten van het doek. Toch kan zich in die anderhalf uur veel tijd tegelijkertijd afspelen. De tekst die u net hoorde, waarmee ik deze avond begon, de proloog, schreef ik eigenlijk al anderhalf jaar geleden, toen we besloten dat we 1984 zouden gaan maken. Het is maar heel losjes gebaseerd op het boek. En ik weet nog dat toen ik het schreef, ik stiekem vooral veel aan Antigone moest denken. Die Griekse heldin van 2500 jaar oud. Ik heb gemerkt dat ik tijdens het schrijven van mijn stukken dikwijls denk aan Antigone, aan Creon, aan Ismene. Waarschijnlijk omdat dat het toch het oerverhaal is van iemand die zich vasthoudt aan haar principes. Zelfs als dat ten koste gaat van haar eigen welbevinden, haar eigen leven zelfs. Maar toen ik het teruglas, toen ik me echt ging zetten aan het bewerking van 1984, merkte ik dat ik al lang niet meer dacht aan de oude Grieken. Zelfs niet aan 1948 of 1984. Ik kreeg het beeld niet meer uit mijn hoofd van de mensen die gisteren, vandaag en al zoveel dagen hiervoor en hierna in Iran aan het protesteren zijn tegen het moorddadenregime. Mensen die na de dood van Jina Amini de straten zijn opgegaan, terwijl ze stuk voor stuk weten dat de orde troepen en de moraalpolitie hen letterlijk met wapenstokken en geweren staat op te wachten. Ze weten dat ze zullen worden opgepakt, geslagen, vermoord of ter dood veroordeeld, in de hoop dat de schreeuw voor vrouw, leven en vrijheid verstomt, en toch gaan ze. En toen we besloten om deze maandagavond aan de vooravond van het repetitieproces in het teken van verzet te gaan zetten, dacht ik dus, een beetje naïef wellicht, misschien leuk als we iemand daar iets over komen laten vertellen. In ieder geval goed. Misschien kan ik iemand interviewen over Iran. Ik appte de Iraanse theatermaker Sashli Golamarizad en na wat appjes over en weer belde ik haar op. Ja, zei ze, ik kan deze avond komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal twijfel of ik het aan kan op dit moment. Wat is de rest van het programma? En ik schaamde me ineens dat ik in mijn hoofd het inderdaad een item zou zijn op deze avond. Dat we na haar verhaal het nog zouden gaan hebben over klimaatacties en misschien wel over de kunst- en cultuurbetogingen tegen de schepen van onze cultuur. En al snel begreep ik in het telefoongesprek wat een immens verschil er zit tussen over iets nadenken en er middenin zitten. Dus je proberen voor te stellen voor je voorstelling dat je straten opgaat en daar echt zijn op die straten. Zelfs al is het maar met je hart en je hoofd bij de mensen die je daar kent. Ze is teleurgesteld, zei ze. Zo ontzettend teleurgesteld in de westerse pers, in de Vlaamse, de Belgische parlementariërs, maar ook in ons werkveld. Zelfs in haar vrienden, voor wie het toch iets blijft van pagina 17 van de ochtendkrant. En niet iets is waarmee je naar bed gaat en mee opstaat. Iets wat je door je heel je lijf voelt. Ze voelde een boosheid, zei ze, die ze nog niet echt van zichzelf kent. Boosheid over het verschil in betrokkenheid met Oekraïne, over het uitblijven van de echte geopolitieke steun, over rechts die het protest tegen de verplichte hoofddoek probeert te gebruiken in een campagne voor het verplichte afdoen daarvan, over de media die mee met de oliebelangen van de westerse wereld lijken te schrijven in plaats van met de mensen op de straten. Ik kan het niet meer aan eigenlijk, zei ze, de stilte. Ik post dagelijks op social media over nieuwe slachtoffers, jongens, meisjes van onze leeftijd, jonger, ouder, die bij de protesten zijn omgekomen of die gevangen worden gehouden door het regime. En het enige wat ik vraag is dat de mensen die berichten zoveel mogelijk verspreiden, delen op hun pagina's, zodat hun stemmen niet verstommen. En zelfs dat gebeurt niet of nauwelijks. En terwijl ze sprak, wist ik al dat ze vanavond niet naar hier toe zou komen. Niet moest komen ook. Maar dat wij naar haar avonden moesten gaan. De avonden die zij organiseert, waarop Iran geen item zal zijn, maar de avond. 13 december bijvoorbeeld, in de Arenberg Schouwburg. En dan zal ik vanavond hier wel zeggen, zei ik tegen haar aan de telefoon, wat jij nu tegen mij zegt aan de telefoon. Namelijk dat we hier in het Vrije Westen de megafoon moeten zijn voor de mensen die daar opgepakt worden. Dat we op zijn minst de misstanden op onze Facebooks en Twitter kunnen delen en aankaarten. Dat helpt echt, zei ze. Wingen op. En ik googelde het nummer Braille, waar we het over hadden gesproken aan de telefoon. Het is een beetje het verzetslied geworden van de revolutie. En het bestaat geheel uit tweets van Iraanse mensen die antwoorden op de vraag waarom zij de straat opgaan. De zanger, Shervin Hajipour, werd 2 dagen na het verschijnen van het nummer opgepakt en 5 dagen later weer vrijgelaten. En verklaarde toen publiekelijk dat het nummer verkeerd was begrepen. En dat de buitenlandse groepen er een politieke lading aan hadden gegeven die hij nooit zo had bedoeld. Wat vooral iets zegt over de marteltechnieken van het Iraans regime. En terwijl ik aan het luisteren was, dacht ik even voor een moment over de repetitieperiode van 1984. We gaan het vanaf morgen waarschijnlijk veel hebben over social media, over de verslavende werking van Facebook en Twitter, over hoe TikTok onze data aan China doorsluist, hoe Zuckerberg en Musk meer van ons weten dan Big Brother in 1984. En dat is allemaal waar. Maar soms vergeten we misschien ook wel hoe belangrijk social media ook is. Hoe ze een stem geven aan hen die niet gehoord worden. Hoeveel tandenlozer de emancipatiestrijd van minderheden in ons land zou zijn zonder die toegang tot het luisterend oor van de natie. Ik was eventjes vergeten dat social media ook een wapen kan zijn voor het goede. Bijvoorbeeld, als we de namen van de slachtoffers retweeten. Of luisteren naar het nummer Braille, waar geen platenmaatschappij aan te pas is gekomen, maar toch verspreid is geraakt over heel de wereld.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Yes. Goedenavond, dames en heren. Ik dacht, we beginnen de avond een beetje luchtig. Dat de stemming er goed in komt. En dan kunnen we daarna op die eerste golven lachsalvo's naar richting de pauze surfen. Nee, goedenavond dames en heren, serieus. Naast me staat Alice Meeuwsen en niet Suzanne Groothuis, die er vanavond niet bij is. Zij is ziek, net als Wannes Gijzelink, die ook ziek is. Dus zei iemand heel hard oor? Ja, ja, Suzanne, ja. Ja, dat snap
we hebben,
ik. Ja.
We hebben wel opnieuw, dat is misschien wel een kleine. We hebben wel opnieuw een poster gemaakt door de dochter.
Ja, die je mee mag nemen, zoals
Suzanne,
elke keer.
Ja, zoals elke keer. Die ziet er deze keer voor de 34e maandagavond over verzet zo uit.
Speciaal gemaakt door de dochter van Suzanne Groothuis.
Ja, die 4 jaar is en wiens oeuvre zich concentreert rond wc-rollers.
Ja.
Voilà. Dus straks.
En dat we dus 2 mensen ziek zijn, wil niet zeggen dat we niet een hele volle avond hebben met heel veel fijne gasten. Sarah Ehle komt vandaag en ook 2 muzikanten die morgen ook beginnen aan de repetitie. En die gaan hier vanavond al dingen laten horen die ze speciaal voor de voorstelling aan het schrijven zijn. En ook gelukkig, zei het al, is Alice Meeuwsen er.
Aan het begin van de vorige maandagavond, begin november, bracht ik een nieuwe rubriek. Een soort inleiding die in de tussentijd ging heten. Ik vertelde toen, en ik herhaal het nu even voor wie er niet was vorige keer, dat is niet erg, dat ik die had bedacht, die in de tussentijd rubriek, omdat ik in de tijd tussen de maandagavond van oktober en die van november verbaasd was over hoeveel er in 1 maand tijd gebeurt. Ik vertelde dat ik tot dan, bij de maandagavonden, waar ik heel vaak naar ging kijken, altijd had gedacht, leuk om echt kort op de bal te kunnen spelen. Maar toen kwam er dus een maand tussen en bleek er in die maand toch veel meer te gebeuren dan ik in die maandagavond of in de tekst voor die maandagavond kwijt kon. Dat ik dus in die maand ertussen best wel veel beelden of dingen tegenkom of kwam die ik ook graag zou vertellen of waar ik graag nog even op zou terugkomen. En toen bedacht ik dus in de tussentijd. Een verzameling van gebeurtenissen in de wereld en in mijn eigen leven in die wereld die plaatsvonden in de tijd tussen de maandagavonden in waar ik nog even op wil terugkomen, wat ik blijkbaar nogal graag en veel doe, op de dingen terugkomen. Dus deze maand voelde ik dat het niet geheel ondenkbaar was dat ik de nieuwe rubriek, dat die nieuwe rubriek ontstond vanuit een klein beetje eigenbelang. Dus ik wist ook niet helemaal zeker of ik het opnieuw moest doen deze maandagavond, tot Freek zei dat hij ook wel wat dingen had waar hij nog eens op wou terugkomen. Dus of we in de tussentijd deze maandagavond misschien samen konden doen.
Tussentijd gaf onze schepen van cultuur niet alleen de raad aan de jonge kunstenaars van vandaag om te gaan werken voor hun centen, terwijl het probleem toch echt was dat zij geen centen meer wou geven voor hun werk. Ze herhaalde ook nog eens het aloude Rubens kon ook zonder subsidies kunstmaker argument van staal. Ik zou er een lieve duit voor over hebben, als we die zouden hebben tenminste, als dat argument nooit meer gebruikt zou worden. Niet door prikkelende ooms op familiefeesten, niet door trolls op Twitter en al helemaal niet door de schepen van cultuur. Al meer dan 15 jaar wordt dat argument te pas en te onpas en te onpasselijk gebruikt op het moment dat het gaat over kunstsubsidie. En niet alleen is het argument al ontzettend vaak op zo ontzettend veel manieren ontkracht, verworpen en in zijn tijd geplaatst. Het is ook zo ethisch onjuist om in een debat over hoe cultuursubsidie verdeeld moet worden, bij het minste of geringste tegengeluid steeds maar weer de vraag te dreigen of er wel cultuursubsidie moet zijn. De cultuursubsidie zegt, hey, je kunt beter niet de hele projectensubsidie afschaffen. En de schepen van cultuur zegt, misschien moet er anders gewoon helemaal geen subsidie meer zijn, hè? Zoals Rubens. Het is toch een beetje alsof Matthijs van Nieuwkerk tegen een redacteur zou zeggen, die komt klagen over de werkdruk op zijn driftbuigen. Je kunt ook een andere job zoeken.
In de tussentijd ging de officiële supportersclub van de Rode Duivels naar Qatar voor het WK. Ze werden gefotografeerd in de vertrekhal van Zaventem, inclusief sjaals en truien in de driekleur. Waarbij ze zich lieten ontvallen dat ze eigenlijk niet naar Qatar vlogen, maar naar Dubai. Qatar bleek immers te duur voor de clubkas. Dus had het hen een ideale oplossing geleken een hotel te nemen in Dubai en voor elke wedstrijd van de Duivels dan maar over en weer te vliegen naar Qatar.
In de tussentijd ontdekte ik dat alle emancipatiestrijd ten goede er nog steeds een soort seksisme is wat bijna geheel geaccepteerd wordt. Hele leuke, hele lieve, hele normale vrouwen pakken bijna automatisch de wieg uit mijn handen als ik met mijn zoon loop of zeggen als we op bezoek zijn en ik ben iets vergeten. Ah ja, je moet ook niet de man de luiertas laten inpakken, hè?
In de tussentijd werd Jeanne Dielman van de Brusselse filmmaker Chantal Akerman uitgeroepen tot beste film aller tijden door het British Film Institute in hun filmblad Sight and Sound. Om de 10 jaar doet dat blad een bevraging onder filmkenners om tot een top 10 beste films aller tijden te komen. En steeds opnieuw belandde Citizen Kane van Orson Welles op nummer 1. Tot in 2012 bij de 7e bevraging Vertigo van Alfred Hitchcock bovenaan opdook. En nu, nog eens 10 jaar later, Jeanne Dielman van Chantal Akerman. De ruim 3 uur durende film die Akerman draaide toen ze amper 25 was met een grotendeels vrouwelijke ploeg, volgt 3 dagen het leven van Jeanne Dielman, een huisvrouw en weduwe in haar appartement aan de Handelskaai in Brussel. Filmmaker Jan Verheijen reageerde echter niet heel enthousiast op de bekroning voor de intussen overleden Akerman. In een reactie noemde hij zichzelf geen fan, gebruikte hij ergens het woord tenenkrullend en ook de zin 3 uur en 20 minuten kijken naar de dagelijkse beslommeringen van een huisvrouw. Sorry, maar dat is geen cinema. Wat ik dan weer niet zo heel goed snap, wetende dat je ook kan zeggen proficiat.
In de tussentijd zag ik mijn baby van nu 4 maanden oud lachen in zijn slaap. Wat me meteen ontzettend innam voor het universum. Doordat baby's kunnen lachen is werkelijk waar al redelijk fantastisch. Maar dat ze ook nog moeten lachen om iets waar ze over dromen, is genoeg reden om te blijven strijden voor het voortbestaan van de mensheid.
In de tussentijd probeerde ik voor het eerst in mijn leven een huisje te kopen. En ik zeg hier met redelijk veel nadruk, probeerde een huisje, wat de omvang en de afloop van het verhaal enigszins prijsgeeft. Het ging zo. Ik was niet op zoek naar een woning om te kopen. Ik woon al een hele tijd in een gedeeld huurhuis in Borgerhout met 2 anderen en een kat, waar ik graag woon. Er was dus niet echt een vraag van mij uit, maar toen zag ik via een immo-site op Facebook, dus ik was zelfs niet eens naar een immo-site toegesurfd, iets passeren. En toen was er opeens wel een aanbod. En dan bedoel ik aanbod in de zin van vraag en aanbod en niet als een soort gift. Ik moest er wel gewoon voor betalen. En nadat ik een aantal keer door de foto's op de immo-site was gescrolld, mezelf al koffie zag drinken in de lichte keuken van het kleine huisje, drong er opeens een gedachte mijn hoofd in die ik daar tot dan toe niet had verwacht. Die misschien ook niet helemaal afgestemd was op de praktische en financieel-technische bezwaren die ik al kon voorzien. En die gedachte luidde, misschien moet ik dit huisje kopen. En hoe langer die er zat, hoe minder ik wist of die gedachte inherent van mij was. Of het iets was wat ik echt wou, of dat het mij was aangepraat door mijzelf, door de maatschappij of door het feit dat ik over enkele maanden 30 word. Ik weet het niet. Nog steeds. Ik bleef met die gedachten in gesprek, mailde, ging naar het huisje kijken, werd in elke communicatie door de eigenaars aangesproken met jullie, hoewel ik mails steeds ondertekende met gewoon mezelf. Ik denk dat ik niet vaak het gevoel heb gehad bij een beslissing verder af te staan van mijn gevoel dan in die dagen. Omdat het een beslissing was die ik zo moeilijk te overzien vond dat mijn gevoel er al helemaal niet bij kon. Intussen is het huisje verkocht aan wellicht een jullie. Die zichzelf wellicht ook al koffie zagen drinken in de lichte keuken. En misschien kan je qua gevoel ook niet veel dichter komen dan dat beeld van jezelf met een kop koffie.
In de tussentijd stond ik vast in de parkeergarage vlakbij de Mer. Ik had mijn kaartje in die parkeergarage geldautomaat gestoken. En het apparaat gaf een foutmelding. Ik kreeg mijn kaartje niet terug en geen van de knopjes deden het. Dus ik drukte op de knop voor hulp en de stem zei dat ze iemand zouden sturen. Het was zaterdagmiddag, eind van de middag, vlakbij de Mer. En al gauw kwamen er andere mensen hun auto ophalen. Ik zei, ja, het apparaat is stuk en ze zullen iemand sturen, zei ik. De eerste persoon die na mij kwam, was iemand die je, denk ik, met de nodige goodwill als assertief zou kunnen omschrijven. Hij had stoere mannen van de wereld botten aan, een half lange grijze jas en haar was golvend en strak in de gel en had een duidelijke zonnebankgroet en zijn vrouw was stil en had 4 grote shoppingtassen bij zich. Het was iemand die wist wat hij wou, wist waar hij recht op had en niet bang was om dat recht ook op te eisen. Dus toen ik zei dat ze iemand zouden sturen, drukte hij meteen op het hulpknopje en vroeg waar die hulp dan bleef. En dat we nu al een half uur aan het wachten waren. De jongen aan de andere kant van het praatpaal verzekerde ons nogmaals dat ze er snel aan zouden komen en hing toen op. Inmiddels kwamen er meer mensen bij ons. Het was zaterdagmiddag, dat was vlakbij de Mer. En de assertieve man begon iedereen op verontwaardigde toon uit te leggen, in te lichten over het feit dat we even moesten wachten. Het verwarrende voor mij was echter op dat moment dat hij in al zijn assertiviteit mij had uitgekozen als zijn medestander. Als zijn kompaan in zijn gevecht tegen het grote onrecht dat ons was overkomen. En het parkeerbedrijf was de vijand. Nu was dat natuurlijk ook zo, maar ik schrok van de onvervarendheid waarmee ik door hem in zijn kamp was getrokken. Normaal ben ik nogal vaak de tegenstander van die assertieve mannen met golvende gelharen. Ik wil eigenlijk het liefst gewoon even in mijn telefoon verdwijnen en gewoon wachten tot dit ongemak verdwenen zou zijn. Zo reageer ik op het meeste ongemak in mijn leven. Maar dat was buiten de wilskracht van de assertieve man gerekend. Ze moeten gewoon die poorten openzetten. En waarom zit daar niemand in dat hok? Zei hij terwijl hij wees op het inderdaad lege hok. Ja, zei ik. Bezuinigingen, hè? Want ik was nu eenmaal zijn medestander en besloot me maar te schikken in die rol. Hij drukte weer op het noodhulpbelletje. Ja, hallo, wij staan hier nog steeds. Komt er nog iemand? Ik zei dat ik buiten ging kijken of er niet iemand aankwam. Dankbaar dat ik een taak had en dat ik even weg kon gaan, ging ik buiten mijn telefoon openen en verdween ik even. En toen zag ik een auto inrijden op de plaats waar ik ook naar binnen was gegaan. En vervolgens die mensen uit de auto door een heel andere deur naar buiten komen dan waar ik nu voor stond te wachten. En heel langzaam begonnen de radertjes in mijn hoofd in elkaar te klikken, tot ik wist dat de waarheid onvermijdelijk was. Ik had mijn kaartje in de verkeerde parkeergarageautomaat gestoken. En nog steeds kwamen er zaterdagse shoppers zich achteraan de rij buisluiten die ik dus had veroorzaakt. Ik besloot mijn nieuw inzicht nog even voor me te houden. En de jongen die het probleem zou kunnen opkomen lossen, was eindelijk daar. En ik had nu al geen zin in de confrontatie tussen de assertieve man en deze jongen van, nou, denk 23 jaar. Met zijn puisten nog. Hé, hè, zei hij. Nou, daar is hij eindelijk, hè, zei hij tegen mij over die jongen. Ik verwacht nu toch wel dat we gratis naar buiten mogen rijden, niet, hè? En de jongen reageerde niet echt en ik merkte dat de assertiviteit in de stem van de man langzaam lichte tikjes naar de agressieve kant gingen. We wachten nu al een half uur, hè? Dat kan toch niet? En ik voelde dat er nu iets van mij werd verwacht, als medestander in dit onrecht. En ik voelde ook dat het punt begon te komen dat ik mij los moest drukken van de assertieve man. Ik was het immers die deze grote vertraging in het leven van de assertieve man had veroorzaakt. Niet die arme jongen in de blauwe jas van Ino. Aha, zei de jongen van het parkeerbedrijf, nog voor ik iets kon zeggen. Dit kaartje is niet van hier. En hij hield mijn kaartje in de lucht als bewijsmateriaal. Ja, zei ik, dat zal mijn kaartje zijn. Inmiddels volledig bereid tot de publieke schandpaal. Ik zette me schrap voor de reactie van de 15 wachtende stellen. Overwoog wat ik zou zeggen als zij aan mij zouden vragen of eisen om een gratis uitrit in plaats van aan het parkeerbedrijf, jongen. Dat betekent dus ook dat ik, geloof ik, verantwoordelijk ben voor al jullie ongemak. De assertieve man keek me aan, gaf toen een schouderklop. Geef niets, man, zei hij. Kan de beste overkomen. Fijne dag nog. En hij vertrok. En verward en verlicht verliet ik de ondergrondse parking op zoek naar mijn eigen parking.
Ik wist niet zo hoe ik moest beginnen met deze tekst. Nu weet ik het, want het staat hier. Maar ik wist niet zo hoe ik hier aan moest beginnen. En gelukkig bestaat er binnen het theater een soort ongeschreven regel. Die zegt dat als je niet weet hoe te beginnen, moet je het daarover hebben. En dan ben je ineens begonnen. Dus dit is hoe het begon. De dag na de vorige maandagavond gaat het in onze maandagavond WhatsApp-groep over de samenstelling van deze avond, over 1984 en verzet. Ik stuur. Ik denk dat ik graag iets over verzet en taal zou doen. Ik zag ooit een lezing van Chihiro Geuzebroek, die onder andere filmmaker, decoloniseringsexpert en klimaatrechtvaardigheidsspecialist is, die ik echt heel mooi vond, die lezing. Het ging over hoe we onze omgang met de wereld zouden kunnen veranderen als we onze taal anders vorm zouden geven. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga een bos ontmoeten en niet, ik ga naar het bos. Waarbij het lijkt alsof het bos niet leeft. En ga ik verder in het WhatsApp-bericht. Ik denk ook dat we bijvoorbeeld veel strijdtermen uit onze taal zouden moeten halen. Ik word bijvoorbeeld echt altijd woest als ik dat WK-lied van Oscar and the Wolf hoor, die Warriors. Dan denk ik, ja, maar het zijn voetballers. Dat stuur ik. En dan in een volgend bericht, oké, niet echt woest. Maar ik vind het wel een vreselijk lied. Lijkt jullie dat wat? Freek stuurt terug, ja, zeker. Susanna stuurt ja, uitroepteken. En Emily reageert met een lachende smiley op oké, niet echt woest. Dus kort gezegd, stelde ik als begin van deze tekst voor dat het misschien iets is om they say that I'm a warrior te vervangen door they say that I'm a football player. Waarvan ik besef dat het minder goed klinkt. Maar waarvan ik wel vind dat het dichter bij de waarheid ligt. Wat ik gezien het vervolg van het lied toch belangrijk vind. Vrij vertaald gaat het refrein zo. Ze zeggen dat ik een krijger ben. Dus wat zeg jij over mij? Schatje, ik ben een kampioen. Het maakt niet uit wat je over mij zegt. En met dat laatste ben ik het dus niet helemaal eens. Ik denk dat het wel uitmaakt wat je over iemand zegt en dat het in deze context dus goed is of zou zijn om voetballers gewoon voetballers te noemen. Dat was kort gezegd dus het begin om het te hebben over verzet en taal. In 1984 introduceert de partij een nieuwe taal. Newspeak of nieuwspraak, een uitgedunde versie van de Engelse taal waarin alle woorden geschrapt zijn die voor de partij ongunstig zouden kunnen zijn. Newspeak is dus een inherent politiek correcte taal, want alle door de partij bepaalde politiek incorrecte woorden bestaan niet meer. En daarmee dus ook een onderdrukkingsmiddel. Door de burgers de woorden af te nemen om hun gedachten in uit te drukken, ontneemt de partij hen niet alleen de mogelijkheid om te spreken, maar ook de mogelijkheid om te denken. En als je dat omdraait, denk ik dus ook dat we denken in de termen die we hebben, die ons worden aangereikt, die we steeds maar zien terugkomen in de taal die ons omringt, die gebruikt wordt door media, politici en instellingen. En dat veel te vaak termen uit een strijdcontext zijn, waardoor het heel makkelijk en normaal wordt om in die termen te denken. Ik scrolde gisteravond door de nieuwspagina op mijn gsm. Dat is de pagina die verschijnt als ik mijn startscherm naar links beweeg. Die zit er altijd al. Ik heb die niet moeten installeren. En ik lijk ook weinig tot geen invloed te hebben op de 15-tal nieuwsartikels die dan verschijnen. Zo weet ik sinds gisteren dat de nieuwe datingtrend waarvoor gewaarschuwd wordt door datingsexperten hesidating is. Een samentrekking. En weet ik sinds gisteren dat de topdag van de maand december voor mijn sterrenbeeld 3 december is. Het was gisteren 4 december. Van de overgebleven 12 artikels op die onvrijwillig gekozen nieuwspagina luidde er eentje hoe Amber streed om het hart van William alsnog te veroveren. Een nabeschouwing van een blijkbaar weinig succesvolle Boer zoekt vrouw romance. 1. Quote Ursula von der Leyen die ervoor waarschuwde om als Europese Unie niet in een dure handelsoorlog verwikkeld te raken met de VS, gevolgd door een pleidooi om te strijden met gelijke wapens. En een laatste kopte minderjarige zwartrijder haalt slag thuis bij rechtbank. 3 van de 15 door mijn algoritme bepaalde artikels hadden dus 1 of meerdere strijdtermen in de hoofding, die bij gevolg heel makkelijk overgenomen worden in alledaagse taal, waarbij ons iets wordt aangepraat wat we volgens mij helemaal niet nodig hebben. Namelijk dat het leven een soort gevecht is. En dat we erop gericht moeten zijn om onszelf te verdedigen de hele tijd tegen de vijand die elk moment de hoek om kan komen. En vooral om door te zetten, om zeker niet op te geven en om sterk te zijn. Net zoals het heel normaal is om iemand bij een verlies veel sterkte te wensen en niet veel warms of veel liefs of een plek waar je net even niet sterk hoeft te zijn. Wie niet sterk is, valt buiten een maatschappij die voorbehouden lijkt voor en gericht is op de sterke. Want dat is de macht die taal heeft. Taal bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Zo legt de kop minderjarige zwartrijder haalt slag thuis bij rechtbank nog iets anders bloot. Heel veel termen en uitdrukkingen in onze taal installeren een verhouding tegenover een norm. En wie niet onder die norm valt, wordt in taal gereduceerd tot iets vreemds, waarbij die norm verwijst naar historische denkpatronen verbonden aan een patriarchale en kapitalistische maatschappij en naar een historische context die het onmogelijk maakt om bij dat soort termen te zeggen ja, maar ik gebruik die woorden niet, zij, dus die niet zo, dus die betekenis is er niet. Zwart, zoals in zwart rijden, verwijst altijd naar termen met een pejoratieve bijklank. En woorden en uitdrukkingen als potdoof zijn, je blind staren op iets en in het land der blinden is één oog koning, bepalen een verhouding tot de dingen rond ons. Taal bepaalt de verhouding tot de dingen rond ons. Taal vormt onze voorstelling. En ik denk dat niet zelden dingen niet in onze voorstelling passen, omdat we ze er ook in onze mondelinge taal buiten houden. Spreken staat al erg lang gelijk aan denken. Aristoteles stelde 2000 jaar geleden al dat de gesproken taal de mens onderscheidt van dieren. Dus niet alleen stellen we ons in onze gesproken taal superieur op tegenover de natuur, dieren en wie buiten de historische norm valt. De gehele gesproken taal hebben we ook nog eens boven niet-mondelinge talen gesteld, zoals gebarentalen, die vaak veel meer omhelzen dan alleen gebaren, maar toch als veel minder ontwikkelde vormen van taal worden beschouwd. En vaak gebruikt door groepen die al helemaal buiten de hyperafgebakende norm vallen. Ik las in een artikel bij het schrijven van deze tekst dat op een internationaal congres ter verbetering van het lot der doven in 1880 door 255 onderwijsspecialisten werd besloten om gebarentaal te verbieden in alle Europese dovenscholen. Omdat gebarentaal de ontwikkeling of de taalontwikkeling van dove kinderen zou ondermijnen. Van de 255 onderwijsspecialisten aanwezig waren er slechts 3 zelf doof. Gebarentaal werd in Vlaanderen pas officieel erkend in 2006. Terwijl we net nu nood lijken te hebben aan andere vormen van al dan niet talige taal. Aan een uitbreiding van onze woordenschat. Om het bijvoorbeeld over de klimaatcrisis te hebben. Alexander De Croo's speech op de recente COP27 in Sharm el-Sheikh bestond uit 634 woorden, waarvan 6 keer het woord fight, waarmee hij opnieuw toont hoeveel makkelijker het is om het te hebben over het gevecht tegen klimaatverandering, over hoe we ons gaan wapenen tegen de vijand die komt, dan het te hebben over ons onvermogen tot en ons verzet tegen aanpassing. Dan het te hebben over onze gewoonte om verandering als bedreiging te zien. De vijand komt niet. Het enige dat wij moeten leren is om te leven binnen de grenzen van deze aarde. De IJslandse auteur Andri Snær Magnason schreef in een artikel naar aanleiding van de klimaatconferentie hoe de wereldleiders voor een opdracht van mythische omvang staan en nu dus stonden. Maar dat de klimaatcrisis werkt als een zwart gat voor onze taal en ons spreken. We hebben de taal niet om de omvang van de crisis te begrijpen. Enorm is niet voldoende om de enormiteit te verwoorden. Net zoals urgent niet voldoende is om de urgentie te duiden. De klimaatcrisis zit verpakt in cijfers en tabellen die buiten ons voorstellingsvermogen vallen en wetenschappelijke termen waar we niet in slagen een emotionele of existentiële lading aan toe te kennen. Als we dat wel zouden doen, stelt Magnason, de termen in hun volle omvang bevatten, zouden ze direct invloed hebben op ons gedrag en op onze beslissingen. Maar 99% van hun betekenis gaat verloren in ruis. Dus hebben we hier een andere taal voor nodig, die veel eer bestaat uit verhalen, waar we wel een emotionele lading aan toe kunnen kennen, aan een mythisch spreken of misschien wel aan een niet-talige taal. En zolang we spreken blijven gelijkstellen aan denken, is het noodzakelijk om te blijven denken over hoe we spreken. Het deconstrueren van onze talige reflexen vergt moeite en tijd. En een begin zou kunnen zijn om onze taal meer inclusief, zachter en meer circulair te maken. En dat begin zou kunnen beginnen met bijvoorbeeld het vervangen van ik ga naar het bos door ik ga een bos ontmoeten. En in bepaalde nummers warriors door voetballers. Dit had het einde kunnen zijn. Maar aangezien deze tekst een nogal uitgebreid begin kreeg, dacht ik, misschien moet ik ook voor een uitgebreid einde gaan. Misschien ook omdat ik niet wou eindigen met voetballers. Ik wil liever eindigen met dit. Deze 3 termen. Omdat ze bestaan. En omdat we er misschien allemaal op een moment waarop we niet weten wat zeggen, iets mee zijn. Kroonschuwheid is een fenomeen waarbij de kruinen van voornamelijk hoge bomen elkaar net niet raken. Het ziet eruit als een lijnenspel met de lucht, een mozaïek van hoge boomkruinen, die net op tijd weten wanneer de ruimte van een ander begint. Ik weet niet wat ik mooier vind, het fenomeen zelf of het woord dat eraan gegeven is. En het is ondanks jarenlang onderzoek nog altijd niet helemaal zeker waarom bomen het doen. Om licht door te laten voor de lagere begroeiing in het bos, als buffer tegen overdraagbare ziektes, of als manier om de schade bij een storm zoveel mogelijk te beperken, zijn enkele van de opties. Viraha is Hindi voor het besef van liefde doordat je niet bij elkaar bent. Ik kwam het tegen toen ik deze zomer iets schreef voor de trouw van mijn broer. En het blijkt geen Nederlandse vertaling voor dat woord te bestaan. Net zoals er ook geen woord bestaat voor wat in het Duits treppenwit en in het Frans l'esprit de l'escalier is. Het gevoel dat je hebt wanneer je op een samenkomst bij een uitspraak of vraag van iemand anders even met je mond vol tanden hebt gestaan, om vervolgens later op de avond, wanneer je naar huis gaat, op de trap naar de voordeur, plots te voelen hoe je iets binnenvalt. Waarbij je direct weet, dat is exact wat ik had moeten zeggen.
Lang leven grote broer. Lang leven grote broer. Lang leven grote broer. Lang leven grote broer. Hooray for big brother. Hooray for all the brothers from another mother. Hooray for big brother. The mother, hooray for big sister, hooray for all the sisters from another mister, hooray for big sister, hooray for all the sisters from another mister.
Dit was de podcast van de 34e maandagavond met als thema Verzet. De teksten die je hoorde in deze aflevering waren van Alice Meeuwse en Freek Viele. En de muziek van Harald Ausbeu en Cato van Erme. Wil je graag deze maandagavond live bijwonen? Abonneer je op onze nieuwsbrief of hou onze website of sociale media in de gaten voor de nieuwe data. Verder nog vragen of opmerkingen? Dan kan je altijd mailen naar info@denieuwetijd.be.